mag u allen hartelijk welkom heten op deze middag, waarin wij met de kinderen, de catechisanten met name, nogmaals willen stilstaan bij de geboorte van Christus, het kerstfeest, ook samen vanmiddag vieren. Het is een kerstviering, want het is reden voor de kerk tot grote blijdschap dat God zijn Zoon gezonden heeft. En ik hoop dat het werkelijk ook voor ons kerstfeest mag worden. Innerlijke blijdschap over hem die gekomen is om de zonde van zijn volk te vergeven. Want daar gaat het om. Daar hopen we vanmiddag ook van te horen uit Gods woord. Door de teksten voor u gelezen. We mogen samen ook luisteren naar een korte overdenking van dat woord. En een verhaal, een vertelling zal ons ook nog worden gedaan. Ik stel voor dat wij samen beginnen met het zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid zal een tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 89. Thank you. Laten we samen een zegen vragen over ons samen zijn. Heren, samen met de kinderen, de ouders, kerstviering, kerstfeest, vieren. Dan moeten wij verblijd zijn. Maar dat zijn we niet. Wanneer zijn wij verblijd? Als wij last hebben gekregen van onze zonden. Dat we zulke dwaze, blinde, ongelovige mensenkinderen zijn. Die daarom voor eeuwig verloren moeten gaan. En als die nou horen dat er nou één gekomen is. Om voor hen die straf te betalen. Ja, dan worden ze verblijd. Maar die worden nou verlost van die grote last der zonde. En die krijgen u hartelijk lief, gezegende Christus. En dan begint een feest. Een kerstfeest, viering in het hart. Dat zal tot in alle eeuwigheid doorgaan. Nee, hier wordt ook vaak geweend. Door diezelfde kinderen van u. Omdat ze toch weer in die zonde terugvallen. Maar ze mogen ook weten, met Simeon, met Anna, met al dat volk. Eenmaal zullen we nooit meer kunnen zondigen. Dan zal het echt feest zijn. Zonder einde. En Heere, ons gebed is vanmiddag, mogen wij er ook zijn. Leer ons dan onze zondenschuld, ook al zijn we klein. Ja, juist als we klein zijn, want het moet zo vroeg beginnen. Het kan nooit vroeg genoeg zijn dat we last krijgen van onze zonde. Dat we u zo nodig krijgen. Kind in de kribbe, man aan het kruis. Vorst daarboven aan de rechterhand des vaders. Wilt u ons een goede uur geven vanmiddag, een goede uur met onze kinderen en kleinkinderen. De juffrouw mag vertellen, kinderen teksten mogen opzeggen, orgel bespeeld mag worden. En wij mogen spreken uit uw woord. En dat het alles mag zijn, niet om ons, dat mensen ons horen, dat wij belangrijk zijn, dat zijn we niet. Het is een wonder dat we er nog zijn. Maar dat het maar één doel heeft, Heere, dat u daarmee gediend zult worden. Dat u daarmee ingenomen zult zijn. Het gaat uw naam en uw waarheid aan. Leer ons dat, oud en jong. Het gaat niet om ons, het gaat om u. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Zegen zo ons samen zijn. Maar alles zijn tot stichting, met orde, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. En leer ook de kinderen en de ouderen van de gemeente dat we nooit eerder rustig kunnen zijn, nooit eerder verblijd kunnen wezen dan wanneer wij waarachtig door u bekeerd zijn. Ander leven mogen kennen. Dat Christus in ons hart leeft. Heer, wilt u dat schenken? We hebben er geen recht op, maar u wilt dat nog doen. Wilt het ook vanmiddag nog doen. Alles geven wat nodig is. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu luisteren naar de catechisanten, het eerste deel. En ik lees hier voorzegging van de komst van Christus in het Oude Testament.
Hadassa Koppelman, Annelie Volbert, Rachel Dekker, Jorjan Berkhoff en Wouter Blankenstein.
Eens konden wij volmaakt en vrij voor God de Heere leven, maar door de zon zijn wij terstond uit paradijs gedreven.
Na deze val zei God, ik zal nog een verlosser geven. Mijn eigen kind, als ze hebben mensen sterven voor uw leven.
De Heere beloofde zijn zoon te zullen zenden. Veel profeten spraken van de komende Messias. Micha verkondigde Gods trouw en belofte aan Israël. Hij mocht de plaats noemen waar het kind geboren zou worden.
En ge Bethlehem Efrata, zijt ge klein om te wezen en onder de duizenden van Juda uit. U zal mij voortkomen, die een Jesse zal zijn in Israël, die het uitgangen zijn van oud van de dagen de eeuwigheid. Uit u zal mijn voortkomen, sprak Micha. Uit het geslacht van Juda, later het geslacht van David. Ook vrouwen mochten dienstmeisjes zijn. Zondige vrouwen uit genade, moeder in het voortgeslacht van de Heer Jezus mochten zijn. Zo had Gods belofte op zijn tijd heerlijk vervuld.
We zingen Psalm 118, vers 11.
Graag met u lezen uit Gods woord, Lucas 2. Daarvan de versen 1 tot en met 20. Over de geboorte van de Heer Jezus, Lucas 2 vanaf vers 1. En wij lezen daar. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baar daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met hem, met de engel, een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft bekendgemaakt. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Kinderen, ik heb gelezen in het programma dat er vanmiddag gesproken wordt over vrouwen. Vrouwen in de Bijbel. En die vrouwen hebben alles te maken met de komst van Christus. De geboorte van de Heer Jezus. En dat wilde ik vanmiddag ook doen. Over een vrouw spreken. En die vrouw kennen jullie allemaal. Die vrouw is Maria. Maria. En ik wil dit, kinderen, zeggen, en onthoud dat ook. Weet je wat nou zo belangrijk is in het leven van Maria? En dat woordje moet je goed onthouden. Een heel eenvoudig woord. Bezoek. Bezoek. En we weten allemaal wat bezoek is, hè? Soms komen de grootouders langs, die komen op bezoek. Komen ze binnen, dan wordt er gesproken. We praten met elkaar. En dan gaan ze weer weg, dan is het bezoek voorbij. Nou, dat bezoek, daar wil ik vanmiddag over spreken met jullie. Nou, met de hele gemeente, hoor. Bezoek. Maria heeft bezoek gehad. Hebben jullie wel eens gehoord van hoog bezoek? Als je bezoek krijgt van iemand die heel belangrijk is, stel nou voor dat bij jullie de koningin langskomt, dan zeg je de volgende dag: ik heb hoog bezoek gehad. De koningin is geweest. Ik zeg nog steeds koningin. Ik moet nu wel zeggen koning, hè? Toch? We hebben nou een koning. Hoog bezoek. Iemand die erg belangrijk is. Maria heeft hoog bezoek gehad. Op een zekere dag was Maria aan het werk in haar huisje in Nazareth. En toen kwam een bezoek. Dat was niet afgesproken. Ze wist dat ook niet. In één keer was hij er. Stond zomaar binnen. Een engel. Een engel uit de hemel op bezoek bij Maria. Is wat? Een engel op bezoek. Heel de kamer vol licht. Maria werd bang. Zouden wij ook zijn. Zo'n heilige engel. Zo'n heerlijke engel. Zomaar bij ons in de kamer. Misschien zouden we wel sterven van angst. En als er iets van de hemel komt, dan voel je je eigen vuile leven. Maar die engel heeft een vriendelijk woord. En zegt: Maria, moet niet bang zijn hoor. Ik kom iets vertellen. Iets heel bijzonders. Je zult een kind krijgen. En zo'n kind is er nog nooit eerder geweest en zal ook nooit meer komen. Het is een kind. Een kind van jou. Een mensenkind. Het zal geboren worden. Het zal spelen. Het zal leren. Het zal groot worden. Net als ieder ander kind. Een mensenkind. En tegelijkertijd zal dat kind ook God zijn. God en mens. Gods zoon zal in u komen, Maria. En daar als kind uit u geboren worden. God en mens. Een engel op bezoek. Met deze boodschap. Dat ze een kind zal krijgen. Die God is. Koning is. Heerser is. En tegelijkertijd mens. Als een klein kind ook geboren zal worden. Zoals jullie ook eenmaal. Geboren zijn. Bezoek uit de hemel. Zou Maria dat ooit vergeten zijn? Denk het niet, hè. Als de engel weg is, krijgt ze gelijk weer bezoek. Een engel uit de hemel is hoog bezoek, hè. Maar het bezoek wat Maria nu krijgt, ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nu komt God zelf op bezoek. De Heilige Geest. Kun je zien? Kun je aanwijzen? Maar als hij komt, weten mensen het wel. En die Heilige Geest is bij Maria op bezoek geweest en heeft in Maria, in haar lichaam, dat wonderlijke schone gedaan, een kind. Door de Heilige Geest, in Maria, gemaakt, geschapen. Niemand kan dat begrijpen. God de Heilige Geest op bezoek en werkt in Maria, in haar lichaam. Dat wat straks als een kind ter wereld zal komen. Ik zoek naar woorden, maar ik kan het toch niet zeggen. Het is een wonder. We zien het niet en we doorgronden het ook niet. Maar het is wel gebeurd. En Maria weet het. Van binnen. Daar van binnen is wat gebeurd. Daar komt leven. Maria heeft bezoek gehad. Van een engel. Met die boodschap. Bezoek van de Heilige Geest die dat kind in haar werkt. En dan. Dan gaat Maria zelf op bezoek. Ze gaat naar haar nicht Elisabeth. Elisabeth is ook in verwachting. Die verwacht ook een kind. Later zal hij Johannes de Doper genoemd worden. En die twee vrouwen. Die mogen nou samen spreken. Over hoe goed de Heere is. Over het grote geschenk wat zij gekregen hebben. Allebei een kind. De ene, Maria, de zoon van God. De ander, Elisabeth, Johannes de Doper. Wat zijn ze blij. Wat hebben ze veel gesproken over Gods goedheid en liefde. 3 maanden lang blijft Maria bij haar nicht en dan gaat ze terug. En de maanden gaan voorbij. Maria met Jozef gaan naar Bethlehem. En daar wordt dat kind waarvan de engel had gesproken tijdens dat bezoek geboren. En Maria legt haar kind neer in een beestenstal in een kribbe. Dat is de wieg van haar kind, Gods zoon. En terwijl Maria daar ligt na de geboorte van de Heer Jezus, want dat is dat kind, dat weten jullie wel, wordt er op de deur geklopt. En Maria krijgt opnieuw bezoek. Jullie zeggen misschien, nou, dat is niet zo hoog bezoek hoor. Een engel, ja. En de Heilige Geest, God, dat is onuitsprekelijk hoog bezoek. Maar nu, nou, het is niet zoveel bijzonders hoor. Want wie staat daar voor de deur, weet jullie dat? Herders. Herders komen op bezoek, dat is de derde keer. Hè? Eerst die engel. Dan de Heilige Geest en nu herders. Dat is niet zo hoog bezoek. Toch ben ik dat niet met jullie eens. Want ik denk zo dat dat kinderen van God zijn. En als ze op bezoek komen, is het toch wel hoog bezoek hoor. Nee, dat vinden ze zelf helemaal niet, maar het is wel zo. Dat zijn kinderen van God. In ieder geval, herders komen daar bij Maria Jozef, bij het kindje op bezoek, om dat kind te zien, hun zaligmaker te aanschouwen, om verblijd te zijn dat er nou één is gekomen waardoor hun zonden vergeven zullen worden. Bezoek. Nog meer bezoek. Er gaan weken voorbij. Weer bezoek. Mensen. Heel ver weg hebben ze gewoond. In het verre oosten. Drie wijze mannen. Drie. Dat denken wij. Vanwege de geschenken die ze meegenomen hebben. Ook zij kwamen op bezoek. Ze hebben geschenken meegenomen. Goud, mirre en wierook. Om het kindje Christus te eren. Bezoek uit de hemel. Bezoek van een engel en van de Heilige Geest. Bezoek van herders. Bezoek van wijzen uit het oosten. Er is nog meer bezoek geweest. Maar ik kan ook niet alles vertellen. En nu ga ik verder. Wij moeten ook bezoek krijgen. Wij moeten ook bezoek krijgen. En denk jullie eens na, kinderen. Wie zou nou bij ons op bezoek moeten komen? Het is fijn hoor. Als je vrienden op bezoek komen, vriendjes en vriendinnen. Je grootouders, tante, oom. Kennissen. Toch bedoel ik dat niet, een ander bezoek. En dat is nodig. Bezoek. Oh, zeggen jullie van een engel? Zeker nee. Of misschien ook wel. Een engel, ik zeg het toch iets anders. Wel van een boodschapper van de Here. En weet je, dat moet je nooit meer vergeten. Iedere week krijgen jullie kinderen en ouders ook bezoek. Misschien nooit zo ervaren of wel. Bezoek van een bode van de Here. Die komt ook een boodschap brengen. Een boodschap. Dat Christus is gekomen. Om mensen, ellendige mensen, die door hun zonde voor eeuwig verloren moeten gaan, zalig te maken. Eigenlijk, mag ik dat zo wel zeggen, komt er iedere zondag een engel met een boodschap. Ook tot jullie kinderen. Om te geloven in de Zoon van God. Zo moet je naar de kerk gaan. Ik krijg vanmorgen bezoek van een boodschapper van de Here. Net als Maria eenmaal, die engel. Maar er is nog meer nodig. Niet alleen dat boodschappers bij ons komen. Maar Christus zelf moet op bezoek komen in mijn hart om nooit meer weg te gaan. Nu moet ik iets heel ergs zeggen. Dat moet wel, maar dat willen wij niet. Want jullie kinderen en oudere mensen niet anders vinden het wel goed zo. Als ik maar kan spelen. naar school gaan, eten en drinken krijg, dan vind ik het eigenlijk wel goed hoor. Dat is erg. Wij zien helemaal niet uit naar de komst van Christus en daarom moeten wij bidden, kinderen, ouders, om de komst van de Heilige Geest, om plaats te maken, net als bij Maria, voor de komst van Christus, opdat Hij in ons hart zal wonen. En als dat gebeurd is, als de Heilige Geest je laat zien, kinderen, hoe verdorven ons hart is, hoe boos, hoe slecht, hoe goddeloos, dan hebben we Christus nodig. En dan gaan we roepen, ook als kinderen, geef mij Jezus of ik sterf. En als Hij dan eenmaal komt, en dat zul je nooit meer vergeten, op bezoek, om nooit meer weg te gaan, dan krijg je nog meer bezoek. Dan komen kinderen van God ook bij u langs, ouders, en bij jullie kinderen, dan krijg je bezoek van dat volk. Want dat weten ze. Er is leven. Er zijn mensen tot God bekeerd. Bezoek. Straks gaan we weer naar huis. Dan hoop ik dat jullie één ding zullen onthouden. Maria heeft bezoek gehad van een engel, van de Heilige Geest, van herders, van wijzen, ja. Onthoud ook, ik moet ook bezoek hebben. Ik krijg ook bezoek van een boodschapper die mij vertelt dat ik bekeerd moet worden. En dat het ook kan door Christus die zijn bloed gegeven heeft. Ik moet vragen om de Heilige Geest of die mij wil bezoeken. Zodat ik ook waarlijk ga verlangen om Christus te mogen leren kennen. Dan zal ik ook bezoek krijgen van Gods kinderen. Maar dan zal ook het allergrootste eenmaal gebeuren. Dan mag je, net als Simeon, zelf op bezoek gaan. Eenmaal aan het einde van uw leven, jouw leven. Op bezoek gaan bij de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Om eeuwig, eeuwig verblijd te zijn. Eeuwig verheugd te wezen. Eeuwig God lief te hebben. Op bezoek in de hemel. Aan het einde van ons leven. Om daar te zijn. Eeuwig te genieten. Eeuwig te smaken dat God goed is. Voor slechte mensen. Op bezoek. Om nooit meer weg te gaan. Amen. Voordat wij weer verder gaan luisteren, wilden we nog met elkaar zingen van de lofzang van Zacharias, het vijfde vers. Vooral die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon. De Heer Jezus wordt zon genoemd, de Heer Jezus wordt ster genoemd, de Heer Jezus wordt herder genoemd, allemaal woorden voor de Heer Jezus. Hij wordt ook brood genoemd, nog veel meer hier zon. Zon, ik wil daar toch iets van zeggen, kinderen, luister nog eens even. Ik heb een keer gelezen bij Malachi over de zon. De Heer Jezus is een zon. En dan staat er dat je onder de vleugels van die zon genezing zult ontvangen. En ik keek daarnaar, ik begreep dat niet hoor. Een zon heeft toch geen vleugels? En hoe kun je nou genezing krijgen onder de vleugels van een zon? Toch heb ik het mogen begrijpen. De vleugels van de zon, weten jullie wat dat zijn? De stralen. Kijk maar eens op een mooie dag, zie je het soms. De stralen van de zon. Dat zijn nou de vleugels. En die stralen die geven warmte. Dat is de liefde Gods in Christus. En dat geneest van onze allergrootste kwaal. De zonde, want die slepen ons naar de hel. Genezing onder zijn vleugels. En van deze zonde willen we nu zingen. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon. En helder licht het. Vijfde van de lofzang van Zacharias. Thank you.
Over Tama en Rahab willen Wilmer, Wieges, Maaike Winkel, Joanneke Volbert en William Berkhoff u wat vertellen.
Want de Heer had gesproken dat het Judas nageslacht de beloofde Heer Jezus eens zou worden voortgebracht. Ook Tamar wist dat hij zou komen. Ook zij heeft hem verwacht. Zij kreeg geen kinderen van Judas zonen en heeft niet langer afgewacht. Tamar mocht moeder van Peres worden en kreeg zo een plaats in Christus geslacht.
We lezen in Matthäus 1 ook de naam van Rahab. Rahab, een huisvrouw Jericho. Ze trouwde met Sam uit het geslacht van Juda. Ze werd moeder van Boaz.
Al waren haar zonden als scharlaken zo groot, haar zonden gisteren oneindig groot. De verspieders beloven haar en haar familie te spullen sparen. Zij geloofde dat de God van hemel en aarde haar bewaren zal.
We gaan zingen op Psalm 130, vers 4. Joelle Hoekenswever, Nina Riesebos en Nick Kleinjan willen u wat over Rut vertellen.
Rut verliet het heidense land. Vertrouwend legde zij haar lot in leven. Hoe het ook zou gaan in zijn wijze hand. Onwetend wat God haar zou geven. Verzamelde zijn gesten op Boasland. Zo mag ook de heidense Rut een moeder worden uit het geslacht van David. Het geslacht waaruit de Christus geboren zou worden.
Gods trouw reikt verder naar Israëls geslacht. Een heidense vrouw werd tot het heil gebracht. Ja, mag stammoeder zijn van Christus. Koningen zijn uit haar geboren. Wonderlijk, raad van God.
Het zal nog eeuwen duren eer de losse werd geboren en de engelen in Efrata hun lofzang deden horen.
We zingen Psalm 87, vers 3 en 4. Over Batseba willen de volgende kinderen wat opzeggen. Elsa Marie Dekker, Nathan Kleinjan, Chris Volbert, Deborah Koppelman, Daan Gooselink, Walter Dekker en Richard Riesebos.
Al lezende in dit geslachtregister is het alsof bij elke naam ons de bekende adventsvraag in de oren klinkt. Wie zal een reine geven uit een onreine? Immers niemand. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
Bathsheba, u de vrouw bleef allemaal niet langer trouw, ondanks haar zonde bedacht gedaan, mag haar naam in het geslachtsregister staan.
Davids zonen in het verdere nageslag zullen eerst op zijn troon tot de scepter wordt gegeven aan de grote Davidszoon.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
En zo horen wij vertellen telkens als het kerstmis is hoe de Heere werd geboren in de nacht vol duisternis.
Maar we moeten allen vragen, Heer, kom ook in mijn hart. Wil dat hart al God vernieuwen, want het is door de zonde zwart.
Ook aan kinderen wil hij geven, door zijn woord en door zijn geest, dat ze weer voor hem gaan leven, dat hun hart hem dient en vreest.
Zingen Psalm 6, vers 2. En dan het laatste gedeelte over Maria, Luc Blankenstein, Benjamin Bom, Mark Wiegers en Jorn Wiegers.
Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn.
En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg.
Toen Maria's kind was geboren, heeft Jozef hem in haar armen gelegd. Zijn naam stond vast al lang tevoren en blij heeft ze Jezus zaligmaker gezegd. Maria, gezegend onder de vrouwen, hoe zwaar was de taak maar hoe schoon. In eeuwigheid mag zij aanschouwen, haar kind, haar verlosser Godzoon.
Zijn naam staat aan het begin en aan het eind, van Matthäus 1. Hij omsluit het hele geslacht om bij God alles goed te maken wat wij verdorven hebben. 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondagen zalig te maken voor welke ik de voornaamste ben.
We gaan zingen de lofzang van Maria. En dan vers 1 wordt door de catechisanten gezongen. Vers 3, de vrouwen en vers 7, de mannen.
Mogen jullie je boekje even op de...
Kijken of ze... Ja. Noeska! Noeska!
Zenuwachtig loopt Jan heen en weer. Hij wordt bijna omvergeduwd door de schapen die omheen lopen. Maar tussen al die schapen zoekt Jarno Noeska. Noeska, zijn hond, waar is die toch gebleven? Zijn trouwe hond, hij kan hem niet vinden. Zijn hond is altijd druk met het zorgen voor de schapen. In de bergen kunnen ze namelijk van alles tegenkomen. Wilde dieren, beren en andere dieren die er leven. En Noeska moet ervoor zorgen dat de schapen niet ter prooi vallen van deze wilde dieren. Noeska is een grote Pyreneese berghond. Hij heeft een mooie witte vacht. Noeska is een trouwe hond. Zijn hond wil iedereen wel graag hebben. Jarno vindt het altijd heel fijn als hij zijn vader mag helpen. Het liefst zou hij de hele dag bij de schapen zijn. Maar ja, hij is 10 jaar oud. Hij moet nog naar school toe. Maar hij weet al zeker wat hij later wil worden. Hij wil later ook schaapherder worden. Net als zijn vader. Fijn in de Oostenrijkse bergen rondlopen. Wandelen met zijn eigen kudde. En zijn eigen hond. Wat zullen zijn vader en moeder trots op hem zijn. Hij ziet zichzelf al lopen door die mooie bergen, door die mooie natuur. Moeder zegt altijd tegen hem dat alles dat heeft de Heere gemaakt. Zo machtig is de Heer dat hij die zulke mooie bergen en zulke mooie natuur geschapen heeft. Vader, die wil daar helemaal niets van weten. Hij zegt dat is gewoon werk van de natuur, dat is er vanzelf gekomen. Maar Jarno denkt dat zijn moeder gelijk heeft. In de bergen kom je zo onder de indruk van wat de Heere gemaakt heeft. Het is zo mooi. Hij weet ook dat zijn moeder een stil verdriet met zich meedraagt. Zijn moeder zou ook zo graag naar de kerk toe willen. Dat kleine kerkje onder in het dal. Vroeger gingen ze er wel naartoe, maar nu niet meer. Vader wil er niet meer over praten. Hij wil niet meer naar de kerk toe. Hij vindt het niet nodig. En in al dat gepeins schrikt Jarno op. Hé, waar is die hond toch? Waar is Noeska toch? Hij roept nog eens, Noeska, Noeska! Ganten door de bergen. Maar nergens ziet hij zijn hond voorbij komen. Hé, waar is die hond toch? Jarno, Jarno! Wordt er aan de andere kant van de schapen geroepen. Dat is vader. Hij, als vader nou merkt dat Noeska weg is, hoe dan zwaait er wat? Jarno, Jarno, hoor je me? Klinkt vaders stem nors. Langzaam loopt Jarno in de goede richting. In de hoop dat zijn hond nog snel tevoorschijn zal komen. Oh, vader komt steeds dichterbij. Jarno, waar is Noeska nu? Is hij er weer eens vandoor? Dat beest deugt ook echt niet meer. We moeten op zoek naar een nieuwe hond. Want op deze kunnen we niet meer vertrouwen. En 2 honden, dat kan niet. Dat kost veel te veel. Jarno slikt. Wat zegt vader nou? Die hond is toch altijd zo trouw geweest? Die doe je toch niet zomaar weg? Hij kan Noeska ook niet missen. Ja, Jarno, zegt vader, je ziet toch zelf dat het beest waardeloos is? In die tijd dat hij weg is, kan een wild dier een schaap pakken. En vroeger was hij altijd bij de schapen te vinden. Hij was altijd... Overal, als we in de bergen waren, was Noeska erbij. Als we in de schaapskooi waren, dan was Noeska erbij. En Noeska hield altijd te wachten. Noeska heeft zijn beste tijd gehad. Hij wordt oud. Ja, maar papa! En even later voelt hij de hond bij hem. Hij likt hem over zijn hand. Gelukkig, zie je dat, pap? Hij is toch gekomen? Hij is erbij. Luister toch, ziet u? Ja, maar veel te laat. Nee, Jarno, kan niet meer zo lang. En verdrietig loopt Jarno met de schapen verder. Noeska rent weer voor de kudde uit. Jarno kijkt omhoog naar de lucht. Het zal de laatste dag wel zijn dat ze de bergen ingaan. Want er is ander weer op komst. Het lijkt of het erg gaat sneeuwen. En even later zijn de schapen veilig in de schaapskooi. Noeska gaat bij de ingang van de poort de wacht houden. Zwijgend loopt Jarno naast vader terug naar huis. Naar achteren ligt eenzaam de verlaten schaapskooi. En als Jarno 's avonds in bed ligt, kan hij niet slapen. Telkens moet hij aan die woorden van vader denken. Hé, wat heeft vader nou over Noeska gezegd? Hij wil hem wegdoen. Maar hij houdt zoveel van Noeska. Hij kan niet zonder Noeska en hij kan helemaal niet slapen. Dan ligt hij daar in bed na te denken. Hé, dan gaat hij maar eens rechtop zitten. En kijkt hij eens naar buiten, dan ziet hij het al. Het begint al flink buiten te sneeuwen. Hij vindt sneeuw altijd zo mooi. Nog even en er zal weer een dik pak sneeuw liggen. Maar dan schrikt hij erom. Hé, wat is dat voor een brief? Hij hoort moeder stotterend zeggen. Ik weet niet wat u bedoelt. Heb je weer een brief van het kerkje? Willen ze ons weer overhalen om weer vroom te worden? Als je maar weet dat ik niet meega naar die kerk. Al dat vrome gedoe. Ja, maar klinkt de stem van zijn moeder. Niks te maren. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Ja, maar vroeger gingen we toch altijd naar de kerk? Nou, mis jij de kerk? Ik niet. En als jij er wil, ga je maar alleen. Ik ga niet mee. We hebben het toch goed zo? Moeder zucht geweest. En nog wat anders, zegt vader. Ik weet niet of je het laatste tijd gezien hebt, maar die hond, dat kan niet zo langer. We moeten hem wegdoen. Vandaag was het ook weer mis. Ik kan geen risico meer lopen. We gaan op zoek naar een nieuwe hond. Vandaag of morgen loop ik met Noeska de bergen in. En dan zorg ik dat Noeska verdwijnt. Ja, zegt moeder, maar je kan Noeska toch niet zomaar doodschieten? Dat kun je toch niet zomaar doen? Ach, en Jarno dan, zegt moeder. Jarno houdt toch zoveel van die hond? Ach, vrouw, je moet niet zo overdrijven. Die hond, die is hij zo wel weer vergeten als hij een nieuwe heeft. En Jarno hoort dit alles aan. En met open mond luistert hij naar zijn vader en moeder. Wat gemeen. Wat ontzettend gemeen van zijn vader. Hij wordt helemaal verdrietig. Dan zal die Noeska nooit meer zien. Dan zal Noeska voor altijd weg zijn. Zal dat gebeuren? Dan ligt Jarno lang wakker. Het blijft buiten nog steeds sneeuwen. Nou, als hij in bed ligt, denkt hij na over een plan. Hij zal zijn hond moeten redden. Maar hoe? Midden in de nacht stapt Jarno uit bed. Op zijn tenen loopt hij naar de kast. Hij maakt de kast open. Haalt er een paar warme kleren uit. Hij gaat naar beneden. Hij stopt weer spullen uit de keukenkast in zijn tast. Even later staat hij buiten in de donkere nacht. Hij loopt naar de schaapskooi toe. Noeska, Noeska, kom. Hij probeert Noeska gelijk gerust te stellen als hij niet taart gaat blaffen. Want anders zal vader wakker worden. Sst, Noeska, zachtjes doen. Hij aait Noeska over zijn kop. Sst. Nou, als Noeska de stem van Jarno hoort, is hij gerustgesteld. En hij springt tegen Jarno op. De licht van de zaklantaarn wijst hem de weg. En Jarno, je gaat hoog de bergen in. De weg weet hij hier wel, want hij komt hier elke dag. Maar ja, dan is het licht en nu is het donker. En dan werkt hij met de schapen. En nu is het om te vluchten van huis om weg te lopen. Noeska vindt het wel leuk. Hij rent en springt door de sneeuw. En de klimtocht gaat hoger en hoger. Steeds meer sneeuwvlokken vallen naar beneden. En achter hen blijven sporen van hun voeten. Het lopen wordt steeds moeilijker in de hogere bergen, want er ligt steeds meer sneeuw. Jarno moet veel moeite doen. Maar voor Noeska is het makkelijk. Maar ja, waarom doet hij dit toch? Ja, hij doet het voor zijn hond. Om zijn hond te redden. En dan klimmen ze hoger en hoger. En Noeska rent steeds met hem heen. Het sneeuw ligt op het lijf van Noeska en hij schudt zich nog eens uit. En Jarno, die gaat nog even stilstaan. Hij is moe geworden van al het lopen. Hij kijkt om zich heen. Het is hier stil. Overdag is het zo heerlijk om hier te lopen. Maar hier nu, 's nachts in de bergen. Hij vindt het eigenlijk maar niks. En Noeska springt steeds tegen hem op. Hij zegt eigenlijk, nou ik ben toch bij je, we zijn met z'n tweeën. En dan staat Jarno opeens stil. Hij schijnt met zijn zaklantaarn in de sneeuw. Noeska loopt al een eind voor hem uit.
wat is dat in de sneeuw? Dat is wel een hele grote afdruk. Nou, die is niet van hem. En ook niet van een mens. En ook niet van de poten van Nooska. Het zijn vele grotere poten. Angst slaat Janne om het hart. Gelukkig hij hoort Nooska al brommen en grommen. Straks heeft hij vast wat geroken. Janno zet zo goed en kwaad als het kan het op hem lopen. Hij rent. Maar die dikke sneeuwweg, dat gaat zo moeilijk. Hij kan niet hard. Het angstzweet komt door zijn voorhoofd. Hé, waar is Nooska nou? Heeft vader dan toch gelijk dat Nooska niet te vertrouwen is? Angstig kijkt hij om zich heen. Hij ziet helemaal niks in het donker. Zijn hart begint steeds wilder te kloppen. Hé, waar is Nooska nou? Nooska! Klinkt een bange angstkreet door de nacht. Het lijkt alsof zij binnen loodzwaar worden. Hij kan haast geen stap meer zetten. Maar hij moet naar boven. Hij moet naar de bergen toe. Hij moet zijn hond achterna. Even staat Janno stil. Opgelucht haalt hij adem, want daar ziet hij Nooska weer lopen. Met een zaklamp schijnt hij door het donker. Het zal niet lang meer duren of hij is bij de berghut. En ja, in de verte ziet hij hem al. De berghut wordt steeds groter en hij komt steeds dichterbij. Nog een paar meter en hij kan in de berghut zijn. Hij doet de deur open en valt naar binnen. Samen met Nooska zijn ze veilig in de berghut. Snel de deur achter hen dicht. En dan staat Janno voor zich uit. Hij blijft daar staan. Dan voelt hij hoe koud het in de berghut is. Zijn adem en de adem van Nooska dampen van de kou. Gelukkig ligt er hout in de berghut en lucifers. En al snel maakt Nooska een vuurtje. Nooska gaat bij de voeten van Janno liggen. Hij is ook moe geworden van de tocht. Janno kijkt naar de vlammen. Hij schrikt van zichzelf. Hé, wat heeft hij nou gedaan? Is hij zomaar weggelopen? En zijn vader en zijn moeder, wat zullen die wel denken? Hij zal voor hem vechten, wat het hem kost, want hij wil Nooska niet kwijt. Maar ja, zijn vader en moeder zijn er ook nog. Janno heeft het er moeilijk mee. Even later liggen er twee in de hut te slapen. Janno en Nooska liggen dicht bij elkaar. Met zijn ene arm houdt Janno Nooska vast. Alsof hij hem nooit meer los wil laten. Janno moet een tijdje geslapen hebben. Ineens schrikt hij wakker. Waar is hij eigenlijk? Hij kijkt om zich heen. Dan weet hij het weer. Hij kijkt naar buiten. Het begint alweer licht te worden. Wachtend loopt hij naar het raam. Zijn ogen, die eerst nog half dicht zaten, worden groter en groter. Want als hij naar buiten kijkt, dan schrikt hij. Hij ziet allemaal grote afdrukken in de sneeuw. Oh, dan moet hier een beest rondlopen. En hij ziet wel aan die afdrukken dat dit geen klein beest is. Oh, wat heeft hij gedaan? Zit hij hier gevangen? Oh, was hij maar niet weggegaan? Er moet hulp komen, maar hoe? Niemand die zal hem hier zoeken. Opnieuw staat hij weer naar buiten. Een angstkreet ontstaat hem aan zijn mond. Wat zit hij daar? Wordt helemaal bang van. Een bruine beer. Snel duikt hij naar beneden. Oh, als die beer hem ontdekt. Hij kruipt in een hoekje van het huis. Hij zoekt of er bescherming is. Hij is de einde raad. De beer die is op zoek naar eten. Die beer vlak voordat hij de winterrust begint, moet hij nog eten hebben. De beer die wil vast zijn buik helemaal vol eten. Hij wordt er bang van. Janno rilt van top tot teen. Oh, hij moet er niet aan denken. Die beer. Nooska loopt onrustig rond met zijn snuif. Allemaal in de hoogte, want Nooska ruikt die beer. En Janno is heel bang. Doodsbang. En de beer ontdekt dat hij hier niet is. Als de beer ontdekt dat hij hier is, de deur zal de beer als een lucifershoutje stuk breken. Hij wil wel gillen. Maar dat doet hij niet. Stel je voor dat de beer hem hoort. Moeder zei altijd, waar je ook bent, de Heere ziet je overal. Zou dat echt? echt zo zijn? De Heere die de bergen gemaakt heeft? Zou die hem echt zien hier? Moeder vertelde ook dat de Heere ook voor hem wil zorgen. Dat hij tot de Heere mag bidden. Dat de Heere je helpt als je verdrietig of als je bang bent. Bang? Ja, dat is Jarno wel. Hij staat te trillen op zijn benen. Maar dat de Heere helpen kan, die hij niet ziet, dat begrijpt Jarno niet zo goed. Ineens wordt Jarno's gezicht nog witter dan de sneeuw die buiten ligt. Hij hoort wat buiten. Het is een stem van vader. Hoor, daar klinkt het. Jarno! Jarno! Oh nee, vader, de beer, wat moet hij doen? Vader's stem klinkt steeds harder. Hij komt steeds dichterbij. Jarno, Jarno! Oh, en waar is die beer nu? Vader, die zal verslonden worden door het beest. Radeloos is Jarno. Hij denkt weer aan de woorden van zijn moeder. Zou het dan toch een Heere die alles ziet? In zijn wanhoop gilt hij het uit. Heere, help mij! Ik weet het niet meer. Dan ziet hij zijn vader aankomen. En achter zijn vader, daar loopt ze weer. De deur van de bergen vliegt. Vader, vader, achter u! Vader kijkt achterom. Hij struikelt en valt op de grond. Snel probeert hij overeind te komen. Hij kijkt om en vlucht zo snel als hij kan. Maar de beer komt al achter vader aan. Vader draait zich om. En dan staat vader in oog met de beer. Een stok die vader in zijn handen heeft, houdt hij recht voor zich uit. En de beer komt langzaam om afgeslopen. Steeds gaat vader een stapje achteruit. De beer schudt eens met zijn kop en er komt een brul uit. En die klinkt door de berg. Zijn tong hangt uit zijn bek. Het zal een gevecht worden op leven en dood. De beer die slaat al met zijn poot de stok uit vaders handen. Hij breekt zo de midden en vader heeft niks meer om zich te verdedigen. En vader laat zich in de sneeuw vallen en rolt om. Nog een paar passen en dan zal de beer hem verslinden. De beer met zijn grote poten komt al steeds dichterbij. Vader krimpt ineen en gilt, help, help! En dan schiet Noeska naar buiten. Noeska, Noeska, roept Jarno. Maar Noeska luistert niet. Wild vliegt hij op de beer af. De beer houdt twee poten in de lucht. En een woest gegrom komt uit zijn keel. Maar Noeska die houdt vol. Hij gromt niet minder, hij gromt heel erg hard. Voorzichtig probeert vader weg te komen. Nog even, en vader zal bij de deur zijn. Jarno trekt met een ruk zijn vader naar binnen. Met een harde dreun valt de deur dicht. Jarno loopt naar het raam. Een angstaanjagend schouwspel ziet hij voor zich. Oh, zijn hond, zijn trouwe hond, die zal het nooit redden tegen zo'n grote beer. Die beer die is al twee keer zo groot. Moet je met die grote poten zien slaan? Jarno krimpt ineen als hij ziet hoe de beer op Noeska afkomt. Maar dan strekt Noeska zijn lichaam. Zijn bek gaat helemaal open. En even deinst de beer terug. Jarno kan het vanuit het raam niet meer aanzien. Hij kan het alleen maar horen. En op een hoekje in een hoekje op de grond zit vader met zijn hoofd naar beneden. Zijn lichaam rilt helemaal. Jarno, Jarno, het is mijn schuld, zegt hij. Nee, papa, het is mijn schuld. Ik ben weggelopen. Nee, jongen, hier, deze man, die is de dader. En hij wijst met zijn vinger naar zichzelf. Noeska heeft mijn leven gered. Hoe zal het met Noeska aflopen? Ik denk dat ze weer hem verscheurt. Verder komt hij niet. Vaders lichaam schokt helemaal. Schuld, schuld, klinkt het door hem heen. Hemelhoge schuld, niet te betalen. Voor jou is het niet meer te betalen. Jij hebt zoveel schuld bij de Heere. En jij praat over een hond die niet luistert. Je hebt zelf nog nooit naar de Heere geluisterd. Je wilt de Heere niet in je leven. Vader heeft alles verkeerd gedaan. Niet op de Heere vertrouwd. Niet op de Heere gebouwd. En nu, nu is het te laat. Nu kan het niet meer. En heeft een harde bonk tegen de deur. Gekras, wat is dat? Zal het weer een ontdekt hebben? zware stem roept luid: Heere, help ons! Vaders hart krimpt ineen. Hij heeft het niet verdiend dat de Heere naar hem luistert. Hij heeft geen recht op hulp. Maar dan horen ze geblaf. Geblaf van Noeska. Snel doet vader de deur open. Noeska zit helemaal onder het bloed. Oh, gelukkig, Noeska is er weer terug. Noeska heeft de beer weggejaagd. Oh, en vader zegt, mijn schuld, Jarno, het is mijn schuld. Ik kan niks meer goed maken. Jarno kijkt zijn vader aan. Ze maken samen de wonden schoon. Even later ligt Noeska met zijn kop in de schoot van Jarno. Oh, Jarno, Noeska heeft vandaag bewezen. En ik, verder komt vader niet. Hij valt op zijn knieën en smeekt de Heer om hulp en om vergeving. Zou de Heer toch nog naar hem om willen zien? Een paar weken later is het kerstmorgen. Noeska ligt weer tussen de schapen. Hij houdt de wacht. Vader, moeder en Jarno lopen door de sneeuw de berghelling af. Naar beneden het dal in. Ze zijn op weg naar de kerk om het kerstfeest te vieren. En vader, die neuriet een lied. Vader, wat is dat eigenlijk voor een vers? Vraagt Jarno. Ach jongen, dit vers heeft mijn moeder al zo vaak gezongen. En de woorden stokken in zijn keel. En daar moet ik nou zo vaak aan denken. Zij heeft het met heel haar hart mij leren zingen. Ze heeft gezien wie ze zelf was. Maar ook heeft ze gezien wie de Heere voor haar mocht zijn. Ze heeft zo vaak met haar vinger naar de Bijbel gewezen. En dan zei ze, wil je weten wie de Heere is? Lees dan zijn woord. Wil je weten hoe je wandelen moet? Hij zegt het in zijn woord. Jarno, ik heb al haar woorden in de wind geslagen. Vader pakt moeders hand. Ook naar jou heb ik niet geluisterd, maar jij hebt gelijk gehad. Moeder knikt. Het is goed. De Heer heeft haar gebed verhoord. Ze gaan weer naar de kerk. Maar gaat vader verder. De Heer wist deze opstandige man te vinden. Dat we het vers dat moeder altijd zong in ons eigen hart mogen beleven. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Vader zucht, maar dan jongen, dan het laatste vers. Tranen glijden over zijn wangen. Al stotterend komen de woorden uit zijn mond. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Lieve vrouw, lieve Jarno, dat zou toch een eeuwig wonder zijn? Moeder en Jarno knikken, ze zwijgen. Hun harten zijn overvol van de goedheid van de Heere. Vader zucht, in zijn hart klinkt een stille bede omhoog. Heere, kan dat nu ook nog voor mij? We gaan zingen Psalm 77, vers 6.
Laten we samen eindigen. Heren, we mogen afsluiten met een dankgebed. Maar er zal wel een gebed moeten zijn om een gebed om in waarheid u te danken. Want als we eerlijk zijn, hebben we het al zo vaak gehoord. En als we nog een stapje verder gaan en eerlijk gemaakt worden, dan moeten we ons ook vragen, de vraag stellen. Heb ik het eigenlijk wel ooit in waarheid gehoord? En hoe zouden wij dankbaar zijn voor iets wat we nog steeds niet geloven? Zeker, u heeft het gegeven vanmiddag dat we hier mogen zijn. De kinderen mochten de teksten laten horen. We mochten zo ook op die wijze iets van uw heilsgeschiedenis opluisteren. Vrouwen, het waren niet de beste voor ons oordeel. Hebt u willen roepen om te staan in dat geslacht waaruit toch uiteindelijk uw zoon geboren zou worden. Dan zeggen we misschien wel een wonder dat u zo diep hebt willen buigen. En zo kunnen we misschien nog wel zeggen dat er toch wel iets goeds is geweest vanmiddag. Maar als wij nou niet veranderd zijn, als we nou niet oprecht bekeerd zijn, dan zijn we nog vijanden. En die kunnen nou nooit dankbaar zijn. En dan moeten we een dankgebed doen. Heren, mag het dan zijn met ons verstand dat we zeggen, u heeft het nog gegeven dat het woord mocht klinken, de kindermond mocht nog spreken van de waarheid. Maar dat we eronder verbroken zijn als we het nog steeds niet kennen. En daarom zou dat het grootste wonder zijn als we nou eenmaal zouden verstaan wat het nou is dat uw zoon gekomen is om mensen die op weg zijn naar de hel nog een halt toe te roepen en te wassen in zijn dierbaar bloed. Dat dan de rechte dankzegging zal komen. Dankzegging. Vanuit de verwondering en de verbrijzeling. Dat gij het hebt gedaan wat we nooit gevraagd hebben. Dat gij geschonken hebt wat we nooit gewild hebben. Heren, misschien zeggen we, ach, wat begrijpen kinderen daarvan? Dat was toch mooi. En als ouders vonden het ook wel mooi. Maar we stellen dan nooit de vraag wat u ervan vond. En daar gaat het toch wel om. Heren, was en reinig ons gemoed in het bloed van Christus. Alles wat gezegd is, wat verteld is, wat gesproken is, wat gezongen is, dat moet nog gereinigd worden. Dat moet afgewassen worden. Dat is wat wij willen vragen. Of u alles wil reinigen. En zo voor uw aangezicht wil stellen, ons gedenken in hetgeen wij hebben mogen doen, dat het ook terug zal komen met de vraag, en wat heeft u daar zelf van geloofd? Dat we nog werkzaamheden mee krijgen. En dat het niet anders is wat we vanmiddag gehoord hebben dan vanmorgen en gisteren, wat we al de dagen van ons leven al gehoord hebben. Hij heeft het ooit een weinig weerklank gevonden op de bergen. Een weinig weerklank in ons hart ontvangen. Nochtans past en betaamt het ons uw heilige naam ootmoedig dank te zeggen. Dat u ons nog verdragen heeft, dit nog geschonken heeft, dat we er mogen zijn. Met onze kinderen, het is ook een weldaad. Heren, maar het is met al die weldaden zo, als we daar nu genoeg aan hebben, dan keren die weldaden zich tegen ons. Dan zullen ze ons nog dieper wegduwen in het eeuwig verderf. Alle weldaden willen ons brengen bij u. Mag dat de uitkomst zijn van al uw bemoeienissen, ook met deze kerstdagen. Dat we het uiteindelijk eens van u mogen verliezen. En daar ligt de winst. En dat er ook nog een volk mag zijn dat uitziet naar bezoek uit de hemel. Bezoek van u. Heren, waar is het volk dat nog kan zeggen? Gisteren om 12:00 kwam de Heere over. Toen heb ik het zo goed gehad. Toen mag men zien een ogenblik gemeenschap oefenen. Heren, dat horen we niet zoveel meer. Wat horen die kinderen dan nog? Als dat gaat ontbreken. Het is allemaal verstandswerk. Het is allemaal beredeneerd. Arme kinderen. Om in zo'n omgeving op te groeien. Wilt u nog overkomen, heren? En geven. Nog werkelijk blijken van uw gunst te mogen leren kennen. en geen rust voordat dat ook ons deel is. Een bezoek gehad van u om eeuwig, eeuwig zich daar nog over te verwonderen. Als de Zonen Gods afdaalt in ons hart, in die vuile beesten staan. Ach, wie heeft het nou begrepen dat uw kind gelegd is in een kribbe? Alleen Asaf en al dat volk dat geleerd heeft, ik ben een groot beest bij u. Heer, wil dat nog uitwerken, mag het de vrucht zijn van alles wat gebeurd is. Uw naam ter eer en onze zielen tot zaligheid. Vergeef onze zonden, heb dank voor alles wat u wilde schenken. Geef ons ook een veilig geleide naar onze huizen. En geef ons bovenal nog eens worstelingen. Geef nog eens werkelijke overtuigingen in ons eigen hart en leven, ook de kinderen. Dat een groot geschrei en geween mag opklinken uit ons midden tot u. Heer, want daar staat toch in uw eigen woord, Psalm 51, dat u daarin nu een welbehagen heeft, in een verbroken hart. Dat is nou aangenaam voor u, dat is uw eigen werk. Gedenk ons zo, bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar bovenal voor een onverzoende godsontmoeting. Wij vragen dat in de wegneming van onze ongerechtigheden, met dankzegging voor alles wat gedaan is, om Jezus wil. Amen. Dan mag ik nu in zekere opzicht de leiding overdragen aan de diakenen. Die zullen overgaan tot de jaarlijkse uitreiking van de boeken aan de kinderen. En ook mag ik aannemen nog een laatste psalm zullen opgeven zoals de liturgie ons dat meldt.
Dan gaan we nu over tot het uitdelen van de boeken. Zoals gewoonlijk ligt er in elk boekje een inlegvel waar je naam op moet zetten. En dit inlegvel moet je zelf inplakken in het boekje. Want als er boekjes overblijven, dan kunnen ze nog terug naar de boekhandel. Er zijn boekjes voor alle aanwezige kinderen, dus ook voor de kinderen die hier anders niet naar de kerk gaan. Ook zijn er, wat ik begrepen heb, al veel kinderen ziek. En ook voor die kinderen zijn er al boekjes. Als je zusje of broertje ziek is, dan kun je ook een boekje voor hem of haar meenemen. Of de ouders nemen het mee. Maar dan wel graag naar het uitdelen van de snoepzakjes. Als je al een boekje hebt gekregen, dan ga je terug naar je plaats, zodat de groepen niet door elkaar heen komen. En als je al een boekje hebt, dat heb je al, dan kun je dat misschien onder elkaar ruilen. Of je komt ook weer naar het uitdelen van de snoepzakjes hier naar voren, om het alsnog dan te kunnen ruilen. Nou, de jongensboeken liggen bij diaken Winkel en de meisjesboeken liggen bij diaken Smelt. Dan gaan we nu de boeken uitdelen. Eerst voor de leeftijdsgroep van jongens en meisjes van 2 en 3 jaar. Die mogen naar voren komen. Leeftijdsgroep 2 en 3 jaar. Dan de leeftijdsgroep 4 en 5 jaar. 4 en 5 jaar. Dan hebben we de groep van 6 en 7 jaar. 6 en 7 jaar. Dan hebben we de groep van 8 en 9 jaar. 8 en 9 jaar. Dan de groep van 10 en 11 jaar. 10 en 11 jaar. En als laatste de groep 12 en 13 jaar. 12 en 13 jaar. Dan hebben we nog een boek voor Dini Jansen. Dini Jansen, ik heb gezien dat ze wel aanwezig is. Nog een boek voor jou. Even naar je toe komen. Alsjeblieft hoor. Als het goed is, heeft iedereen nu een boek ontvangen. Dan gaan we nu over tot het zingen van de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Onder het zingen zal er ook gecollecteerd worden door de kinderen. En dan na het zingen dan iedereen wel thuis.